Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Welkom bij de Ben Tichelaar podcast, de podcast voor persoonlijke en professionele groei. Dit is een speciale aflevering. Je luistert namelijk naar Bens Boekenclub. Met een panel van experts bespreek ik een internationale bestseller. Samen halen we de lessen eruit waar jij iets aan hebt. Deze aflevering gaat over het boek De Rit van Mijn Leven. The Ride of a Lifetime van Robert Iger. Robert Iger, werd in 2005 CEO van de Walt Disney Company. Op dat moment ging het niet zo goed met het bedrijf, maar onder Igers leiding transformeerde Disney tot het grootste mediabedrijf ter wereld. Mede dankzij hele succesvolle overnames. Van Pixar, Marvel, Lucasfilm en 20th Century Fox. Hoe kreeg Iger dit voor elkaar? Hij deelt zijn lessen in dit boek. Ik ga het boek van Bob Iger en de belangrijkste lessen eruit bespreken met mijn panel van vandaag. Dat is Chow Nguyen. Zij is de eigenaar van Fresh Agency, een brand agency die grote merken helpt om zich te positioneren op sociale media. Chow, welkom.
Dankjewel.
En naast haar staat Thijs Peters, hoofdredacteur van Good Habits Online Trainingen. Thijs, welkom.
Dankjewel, hoi.
Even voordat we echt gaan beginnen.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Nyenrode Business Universiteit. Ben jij toe aan een volgende stap in je carrière en zit je te denken aan een deeltijdopleiding in bedrijfskunde? Nyenrode Business Universiteit biedt hiervoor verschillende programma's aan. Check nyenrode.nl/bedrijfskunde voor meer informatie en kies de opleiding die het beste bij je past.
Zit ik hier met Disney-fans aan tafel vandaag? Zijn jullie een beetje Disney-fan?
Ik heb in ieder geval een hoop kinderen die de hele dag Disney Plus kijken als ik ze zou toestaan.
Oké, als je ze zou toestaan. Dus een kinder-Disney-fan. En ciao bij jou?
Ik ben echt een zware Disney-fan.
Ja, waarin uitzicht dat? Hoe zien we dat als we bij jou thuiskomen?
Nou, ik ben kleine. Ik ben net bevallen. Hij heeft heel veel Disney-dingetjes. Ik hou van de storytelling. Ik kijk alle Marvel, Star Wars. Behoorlijke Disney-fan.
Oké, okay,
ja.
Leuk.
Ook nou, de goed, klassiekers hoor.
Ook de klassiekers, ja. Nee, daar ben ik ook een beetje mee opgegroeid. Dus dat is wel hartstikke leuk. Nou, dan weten we het altijd over hebben met elkaar. Zeg, jullie geven eigenlijk allebei, en dat vond ik heel interessant aan dit gesprek. Jullie geven allebei, net als Iger, leiding aan creatieve mensen. Is dit nou een boek waar jullie veel aan hebben? Ciao.
Ja, zeker. Wat ik echt heel vet vond aan het boek was hoe hij zijn emotie een plek geeft in alles wat hij doet. Zowel in als iets niet goed voelt, hè, dan zegt hij nou, dan doe ik het niet zoals de overname met Twitter. Of als hij mensen benadert, dat hij dan heel goed beseft dat je het over mensen hebt. En dat je ook moet beseffen dat als je iets afkrijgt, dat het echt hun hart, ziel en zaligheid is wat je gaat bespreken. Dus dat zijn zeker dingen die echt wel heel handig zijn voor het dagelijkse. En dat het ook, je komt het ook tegen. Dus toen ik dat las, toen dacht ik, oh, zo had ik er niet naar gekeken in bepaalde zin. Soms ook wel, maar dan lees je het en dan verscherpt het toch, zeg maar, hoe je het voor jezelf kunt aanpakken. En dat viel mij wel echt op. Dat ik dacht, hey.
Maar jij geeft leiding aan mensen die dus ook net zo verbonden zijn met de producten en de diensten die ze maken, of de ideeën die ze verzinnen. Dat herken je ook.
Ja, zeker. Ja. Want ik kijk altijd naar wat zijn de belangen van de klant. Hè? Uiteindelijk moet de kassa rinkelen. Heel hard gezegd. En dan moet je ook de deadlines en je KPI's die je met de klant afspreekt in het oog houden. Terwijl soms wil je team gewoon alleen maar leuke dingen maken of mooie dingen maken. Ja. Waardoor ze soms uit het oog verliezen wat de doelen echt zijn van de campagne. Of waarom je ze op social wil positioneren en hoe je platformen kunt mixen. En dat is wel echt iets waarvan ik wel heb gemerkt dat het goed brengen echt al het halve werk is in hoe je met elkaar groeit en de business opbouwt voor jou en je klanten.
En om dus ook die creativiteit bij je medewerkers, om die zeg maar op peil te houden. Ja. Thijs, herkende jij er iets van?
Ja, dat balanceren tussen, nou ja, tot wat jij de KPI's noemt. En die creatievelingen wel de vrijheid geven. Want dat komt ook een paar keer in het boek terug. Wanneer die volgens mij nog niet bij Disney werkt, maar bij ABC. Op het moment dat geld te belangrijk is. En dan wordt die creativiteit wordt een beetje onderdrukt. En dan zie je dat je ook geen echt succesvolle programma's kan maken. Hè? Dan gaan ze programma's voor ABC. Hij werkt dan bij een groot tv-netwerk. dan gaan ze programma's uitmelken. Weekends Millionaire, geloof ik. En dan zien ze eigenlijk moeten we iets gewaagds doen.
Ja.
Maar het gaat zo om de centen dat ze die creatieve dingen niet de vrijheid geven. Maar het kan ook de andere kant op gaan. Dus ik vind die balans vind ik heel herkenbaar.
Ja, ja, hij beschrijft natuurlijk ook, hè, dat die de beroemde serie van David Lynch, Twin Peaks.
Ja.
Dat is onder zijn toeziend oog, zal ik maar zeggen. Toen hij bij ABC zat, is dat ook geproduceerd. En, en dat is natuurlijk op een gegeven moment, ja, liep dat ook alle kanten uit, die serie. Dat niemand kon, volgens mij, ik weet niet of jullie het ooit hebben gezien, maar ik begreep er op een gegeven moment helemaal niks meer van. En dat is ook wat hij beschrijft, dat daar te veel creatieve vrijheid eigenlijk werd gegeven.
Ja, ja, terwijl het wel echt het grappige achteraf is, het natuurlijk een enorme cultklassieker geworden.
Ja, dat dus wel. Ja, ja, zeker. Ja. Ja.
Ik ken
grappig
het niet. Dus
nee, dat is zo. Dan moet je nog even weer gaan kijken. Tjou, tussen alle Disney dingetjes door is dat misschien wel een goed idee.
Nog weer dingetjes. Ja.
Maar goed, wel heel erg leuk. Dus dat evenwicht proberen te bewaren tussen aan de ene kant sturen op omzet, nou ja, ook de businesskant. En dan aan de andere kant echt de creativiteit van mensen koesteren. En dat is natuurlijk in steeds meer bedrijven is het echt belangrijk. Tjou, kun je een voorbeeld noemen uit het boek? Of misschien een les uit het boek waarvan je zegt, nou, dat heeft echt veel indruk op me gemaakt. Dat kan ik echt praktisch toepassen.
Ja, wat ik vond het heel erg indrukwekkend hoe hij Pixar benaderde ten opzichte van zijn voorganger, Michael. Die, ja,
dat was Michael Eisner, hè? Die wilde eigenlijk, ja, Pixar al graag overnemen. Dat was al een succesvolle animatiestudio en dat is niet gelukt onder Michael Eisner. En toen kwam dus Bob Iger.
Ja.
Vertel eens, hoe ging dat?
Nou ja, Bob die had natuurlijk een beetje een associatie met Michael. En toen hij dat over wilde nemen, ja, dan had hij eigenlijk 3-0 achterstand. Maar ik vond zijn aanpak om echt naar dat creatieve veld te gaan, een rondleiding te hebben, aan te vragen, echt te luisteren naar de mensen en te kijken en ook gewoon eerlijk te kijken. Hè, van, jeetje, zij hebben best wel veel dingen die wij niet hebben. En hoe kunnen wij dit combineren en het gesprek aangaan? En ook echt heel goed beseffen dat die, Thijs ook net zegt, weet je, hij beseft heel goed dat je mensen in hun kracht moet laten staan en behouden. En dat, hoe die dat dan meeneemt naar het entertainment stukje van Disney, wat eigenlijk al helemaal niet meer zo goed liep. Dat vond ik wel, dat vind ik gewaagd, omdat het, ik denk dat dat lastig is om zo eerlijk te durven kijken van, ja, shit, ik zie hier iets wat ik eigenlijk niet heb. En hoe ga ik dat dan meenemen? Hoe gaat dat zich uit als ik het straks voor mijn eigen team toe ga passen? En hoe kunnen we dat meenemen? Dat vond ik wel heel erg mooi, omdat ik vind dat best wel gewaagd leadership voor zo'n groot bedrijf, om dat te durven toe te geven en dat ook te proberen te implementeren.
Ja, ja.
Ik denk ook dat dat voor hem heeft gewerkt voor die hele overname, dat hij daar zo echt verstond van, hé, we moeten de cultuur behouden.
Ja, ja. Thijs, ik ga zo meteen jou natuurlijk ook vragen wat jouw belangrijkste lessen zijn. Maar herken je dit, dat verhaal over die fusies en overnames, hoe die dat aanpakte?
Wat ik heel mooi vond is dat hij dus, als ik met een project, de meeste mensen met een project bezig zijn, leiders van bedrijven, zijn ze met hun eigen belangen bezig. En hij kijkt heel erg, wat wil de ander? En niet zozeer, wat wil ik eruit hebben, maar wat zou de ander eruit kunnen krijgen? Pixar was natuurlijk, was het kindje van Steve Jobs, ook, ja, van Apple. En hij is heel erg gaan kijken, wat wil Jobs eruit? Maar ook wat willen volgens mij Jonathan Lessner, maar de twee mannen van Pixar.
Oh ja, Lasseter, ja, precies.
Lasseter, de twee creatievelingen, hè, dat zijn de gingen naar de studio. En daar wist hij ook de snaar te raken. En hij wist ook wel, ik kom van Disney. Dat is iedereen's jeugddroom, hè, ook de onze.
Ja.
Als ik dan kan zeggen van, hey, ik ga jullie misschien wel aan het hoofd van Disney Animation zetten, toen waren ze ook wel verkocht. Maar hij doet dat later nog een keer met George Lucas, want dan gaan ze Star Wars overnemen.
Ja.
En dan weer kijkt hij, wat betekent dit bedrijf voor George? En wat kan ik George bieden? In plaats van, wat wil ik graag hebben? En ik
kan me voorstellen, heel betalen. Ja, precies. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die met fusies en overnames bezig zijn, ook misschien wel bang zijn met te doen. Dat ze bang zijn dat het misschien de prijs opdrijft. Het grappige is natuurlijk ook, Disney was echt wel de bovenliggende partij. Die legde het geld op tafel om die bedrijven over te nemen. En toch nam hij die moeite. Hij beschrijft ook, dat was, hoe heet die man ook alweer? De Ike Perlmutter. Dat was de baas van Marvel, wilde die natuurlijk ook graag inlijven. Dat hij dan zonder delegatie in zijn eentje op het vliegtuig stapt van Los Angeles naar New York vliegt. Om dan in zijn eentje gewoon eerst maar eens even te gaan praten. Gewoon een normaal gesprek van mens tot mens te hebben op het hoofdkantoor van Marvel daar in New York. Om eerst dus maar zijn goede wil ook en zijn respect te tonen. Dat kwam ook een paar keer terug. Hè? Dat hij echt het respect wilde laten zien wat hij had voor die bedrijven van die mensen. Ja, mooi, mooie voorbeelden. Hey, nog even andere voorbeelden uit het boek. Thijs, als ik aan jou vraag, wat is nou iets wat jij eruit haalt of van je zegt, nou, ja, waardevolle les of een mooi voorbeeld?
Dus Maar mag ik twee dingen noemen? Praktisch dingetje. Wat ik denk, dat moet ik ook. Ik doe het niet helemaal zoals Bob Iger doet. Die staat elke dag om 4:15 op.
Ja.
Want dan heeft hij
dat was wel een bizar onderdeel van zijn verhaal. Hè? Dat hij echt 's morgens zo vroeg altijd opstond.
Ja. Maar heeft hij 2,5 uur om al zijn dingen weg te werken. En daarna vult de dag zich met vergaderingen. Nou, jij zal dat ook wel kennen, Charles. Je zit de hele dag in teammeetings. En ik heb nu ook mijn agenda tot 10 uur. Wil ik hem nou schoon hebben? Dan kan ik eerst 2 uurtjes... al die dingen uit van mijn takenlijst afwerken. Dus ik dacht, hé, dat is een goede tip. Wat ik wel heel in hem bewonderde, is dat hij zijn eigen ego zo goed opzij kan zetten.
Ja.
Dus op een gegeven moment wil hij CEO van Disney worden. En dan moet hij op sollicitatiegesprek bij de huidige board. Hij is al de tweede man. Hij is een beetje besmet, want Michael Eisner, de man die gaat vertrekken.
Ja.
Iedereen denkt, nou, jij bent zijn hulpje. Je bent 10 jaar heb je met die man gewerkt, dus we willen je eigenlijk niet. En door alsmaar zijn emotie in bedwang te zitten, antwoorden te geven, rustig te blijven, lukt het hem uiteindelijk toch. Eén keer wordt hij boos.
Ja. Dan vond hij dat het te lang duurde, hè, geloof ik.
Ja, en toen werd hij echt boos. Want hij voor de 6e keer kreeg hij dezelfde vragen. Toen was hij helemaal zat. En je ziet dat hij zich daar echt bijna naar zichzelf toe heel erg schuldig over voelt. Maar ik vond juist eigenlijk uit het boek spreken, wat is het knap dat je zo ontzettend bereid bent om elke keer je ego even te parkeren.
Ja.
En
Hij heeft een hele hoop lessen ook achter in het boek staan. Hè? Dat is echt bizar. 44 leiderschapslessen. En dat laat natuurlijk wel een beetje zien dat er heel veel verschillende dingen nodig zijn om een goede leider te zijn. Maar wat ik toch wel opmerkelijk ook vond, is dat een van die regels is dan wees aardig tegen mensen. Hè? Behandel iedereen rechtvaardig en met empathie. Dus dat vindt hij echt heel belangrijk. Dat je gewoon vriendelijk en aardig bent tegen mensen. Is dat iets waarvan jullie zeggen, nou, dat verbaast me? Of ciao?
Nou, het verbaast me wel, maar ik denk wel dat dat leadership of the future is. Als je kijkt naar hoe snel de wereld gaat, hoe alles verandert. Dat je komt niet alleen maar met de machtspositie meer tot een overeenstemming met partijen die je wil hebben. Ja. En ik vind dat vond ik super inspirerend. Want ik dacht, zo'n grote man die zoveel voor elkaar krijgt, omdat hij, wat Thijs zegt, zijn ego wegcijferde, maar ook het stukje mens heel erg naar voren bracht.
Ja, ja. Hij zegt ook, op een gegeven moment is hij groot geworden binnen ABC. En heeft hij allerlei productiewerk gedaan. En heeft hij gewerkt met een van de hele beroemde producer van sportprogramma's, Rune Arledge. En dan zegt hij op een gegeven moment, zegt hij ook, dat toen ik terugkeek op die periode, zegt hij, zag ik in dat we een groot deel van wat we voor elkaar kregen ook in een veel betere werksfeer hadden kunnen presteren.
Ja.
Hij schrijft ook over, het moest altijd op het laatste moment helemaal over. Mensen werden echt wel een beetje weggezet of gekleineerd vaak. Een beetje zo'n sfeer van een soort creatief opperhoofd die iedereen zeg maar de maat neemt. En hij heeft ook wel geleerd dat het dus heel anders zou kunnen. Ja, ik vond dat ook wel heel mooi. Thijs, zijn er nog andere lessen of andere dingen die we moeten meenemen als we dit boek bespreken?
Ja, wat ik ook wel heel aardig vond. Hij is dus begonnen bij die tv onder die meneer Rune, heet hij of Rooney?
Ja, Rune is zijn voornaam. Rune Arledge, geloof
Rune
ik.
Rune Arledge, ja. En dat is een hele, een micromanager puur sang.
Ja.
Stuurde op alle details, kon op de laatste dag alles overhoop gooien, we doen het helemaal anders.
Ik moest denken aan John de Mol toen ik dat las. Die dat ook doet. Hè? Die op het laatste moment gewoon zeggen, nou, die kleur in het decor, dat moet helemaal anders. Gewoon een dag voor de finale van Idols of zo, weet je wel. Ja.
Ja, dus waarschijnlijk een onmogelijke baas om mee te werken. Maar ik denk dat we naast dat nieuwe leiderschap, dat de oude ook wel zo blijven. Mensen die briljant zijn. Steve Jobs zit heel veel in dit boek. Dat is natuurlijk ook niet de makkelijkste man geweest.
Nee.
En toch, mensen volgen ook mensen die fantastische dingen kunnen doen. Dus dat, maar dat is een beetje een zijpaadje. Maar hij worstelt zelf tussen ook micromanager. Hij neemt op een gegeven moment een nieuwe baas aan voor Marvel Studios. En dan zegt hij tegen die man, ja, ik wil je heel graag hebben, maar let op, je krijgt van mij niet volledige autonomie. Ik ga me ook met dingen bemoeien. Aan de andere kant heeft hij ook vaak, hij wordt CEO bij Disney. En dan heb je de afdeling strategy en planning.
Oh ja, ja.
En die hebben door Michael Eisner, zijn voorganger, hebben die alle macht gehad.
Ja, een soort interne McKinsey was dat, hè, geloof ik. Ja, die alles op het gebied van strategie zeg maar uitwerkte voor de business units.
Ja, dus Ben, je hebt een plan voor een hele mooie tekenfilm. En met een hertje. En wordt vast een heel groot succes.
En een moeder die kwijt raakt.
Ja, precies. Ja. Heel zielig. En een vader die doodgeschoten wordt. Fantastisch plan. Maar daar moest je dan wachten tot de afdeling strategic en planning dat helemaal doorgerekend had. En dat goedkeurde. En wat hij zag is dat er een soort apathie En onder die managers in die hele organisatie begon te ontstaan. Omdat, ze hadden, hun autonomie was afgenomen. En hij ziet dus ook weer, behalve dat micromanaging wordt onderschat. Trouwens een uitspraak van Michael Eisner himself in het boek. Maar hij ziet ook dat het micromanagen de andere kant is. Je moet mensen wel een autonomie gunnen, want anders... Ja.
Dus het is een voortdurende spanning waar je dan mee te maken hebt. Dus aan de ene kant mensen die creatieve, wat we in het begin ook al zeiden, die creatieve ruimte en inspiratie bieden. En aan de andere kant wel zorgen dat mensen een beetje binnen de financiële lijntjes blijven rijden. Ja. Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast. Deze aflevering bespreek ik het boek De Rit van Mijn Leven van voormalig Disney CEO Robert Iger, Bob Iger. En dat doe ik samen met Chow Nguyen, en van die is van Fresh Agency, moet ik wel even bijzeggen. En Thijs Peters van Good Habits. Chow, je bent een fanatiek lezer, heb ik begrepen. Dit boek van Bob Iger, zou dat in jouw persoonlijke top 10 komen?
Jazeker.
Ja, oké, serieus.
Ik vond hem echt super lekker weglezen. En ik had heel eerlijk gezegd een heel andere verwachting van het managementboek, zeg maar. Of tenminste, lessen die je eruit zou moeten halen. En ik vond het heel anders lezen. En ik pakte allemaal kleine nutjes op. Waarvan ik dacht, zo had ik het niet bekeken. Of toch hele praktische dingen. Want sommige mensen zijn bijvoorbeeld ook van mening dat het boek voor grote CEO's of grote bazen met grote organisaties alleen heel nuttig is. Of dat werkbaarder is. Wij zijn helemaal niet zo heel groot. Maar ik denk wel dat leiderschap, hoe groot je bedrijf ook is, in heel veel kleine dingetjes zitten die het maken tot iets groots en iets goeds. En ik vind dat hij dat heel erg doet in voorbeelden die hij geeft. De praktische kleine aantekeningetjes tussendoor. Zoals dat hij...
Leuk.
Ja, dat hij doordringt van we moeten toch diverser gaan zijn. En dat hij breekt met alle wet van Hollywood door Black Panther te maken. Die volledig goed wordt uitgedacht door mensen die daar veel dichterbij staan. Want dat is bijvoorbeeld de reden waarom Mulan niet zo heel goed is gelukt. Ja, heeft hij niet over in het boek. Overigens, maar Mulan is best wel een flop wat dat betreft. Omdat de culturele aspecten niet goed zijn meegenomen.
Oké, dat wist ik helemaal niet. Dus als je zelf...
Mulan is heel erg bekritiseerd daardoor. Want Black Panther was zo'n... Weet je wel, zelfs de tribal uniforms, alles klopte. En dat was echt Wakanda forever. Zo gingen mensen de bioscoop uit, zeg maar. En dat vind ik wel echt heel erg tof. En dat spreekt gewoon al die kleine nutjes in dat boek. Dat komt zeker wel in de top 10 daardoor.
Mooi, maar ook weer opnieuw een teken van respect voor iemand anders cultuur. Of voor precies mensen van een andere culturele achtergrond. Ja. Zeg Thijs, jij hebt zelf ook een eigen... boeken podcast, de Business Books podcast. Dus je leest leiderschapsboeken bij de vleet, zou je kunnen zeggen.
Ja, heel veel.
Ja, hoe onderscheidt dit boek zich nou van anderen?
Ik zou eigenlijk twee top tientjes kunnen maken. Je hebt bijna romans, biografieën. Kan er een paar noemen. Bad Blood over Elizabeth Holmes, als je een keer vakantie wilt doorbrengen. Fantastisch boek over corruptie en dingen. Geweldig. Dit heeft wel een beetje dezelfde verhaallijn. Ook omdat hij vaak heel persoonlijk kan zijn. Hè? Ja. Hij geeft ook toe dat hij in zijn auto zit en dan moet hij Steve Jobs bellen om Pixar te kopen. En hij is strontzenuwachtig. Ja. Hij durft het niet. En we kennen dat allemaal.
Dat hij ook telefoontjes uitstelt gewoon. Ja. Hè? Dat hij denkt de hele dag al, ik moet eindelijk nu een keer bellen. Ja.
Dus je voelt met hem mee, dus het leest echt heel lekker vlot weg. Er zit ook heel veel leuke les in. Het is niet de meeste lessen die ik gelezen heb de afgelopen jaar. Maar juist die combinatie maken wel dat een nummertje 4 of 5 komt hij wel te staan.
Omdat van de boeken die een beetje romanachtig zijn, zal ik maar zeggen.
Nee, het zit tussen het businessboek en een roman in. Dus het kan. Je hebt de echte businessverhalen vaak geschreven door journalisten. Hè? Dus Who's Done It? En je hebt de echte leerboeken van zo bouw je een bedrijf op. Ook heel interessant, leer je vaak in. Dus heel veel dichtheid van leren. Maar deze zit er tussenin. Dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk om te lezen. En er blijven ook wel dingen hangen.
Dus. Ja, nu we dan toch even daar nog hebben. Kun jij nog iets noemen wat bij jou is blijven hangen? Waarvan je denkt, als we dan toch nog wat lessen hebben. Waarom komt hij dan in die top 10 terecht? Hè? Dat vind ik dan wel benieuwd. Wat was dat nou iets waarvan je ook zegt, dat is ook weer zo'n mooie les. Dat pak ik gewoon mee.
Dat hij, hoewel hij er niet echt in zoomt, dat hij ook wel... tekent hoe zo'n succesvolle carrière ook zijn persoonlijk leven wel raakt. Hè? Hij moet scheiden in het boek van zijn eerste vrouw, waar hij overigens geen kwaad woord over zegt. Maar hij beschrijft het niet uitgebreid. Hij respecteert de privacy van zijn kinderen.
Ja.
Maar ergens lees je ook wel dat hij offers heeft moeten brengen. En dat maakt het boek menselijk. En dat maakt ook dat je denkt, denk ik voor de meeste mensen, ik kan dit eigenlijk ook leren. Ja. Weet je, het is, je moet niet een soort superheld zijn om baas van Disney te zijn.
Nee, er zitten ook hier inderdaad echt bescheiden lessen in. En een van de dingen die ik ook heel zelf heel mooi vond. Nou ja, er staan natuurlijk, ik zei al, 44 lessen achterin. Dus je kunt maar te kus en te keur. Maar wat mij echt opviel en wat ook in het verhaal wel terugkomt. Is dat er een soort bescheidenheid zit. Ook een stuk geduld in zijn loopbaan. Hè? Hij zegt, hij heeft jarenlang ook bij ABC, bij Disney eigenlijk op een geduldige manier gewerkt. Zonder dat hij direct, nou ja, kans zag op een grote promotie. En dan zegt hij achterin ook, zegt hij. Ja, zorg nou dat je ambitie niet vooruit loopt op je mogelijkheden. Als je geobsedeerd raakt door een toekomstige baan of project, dan kun je ontevreden worden over waar je op dat moment staat. En dat herken ik eigenlijk zelf ook wel. Dat je niet met je werk van vandaag bezig bent, maar soms je gewoon te veel richt op de volgende kans of iets wat er moet komen. Zeker in het begin van mijn loopbaan heb ik dat ook wel gedaan. En dat is eigenlijk heel niet productief. Ik wou dat ik het toen had gelezen eigenlijk, denk ik dan. Ja,
van de andere kant, dat vind ik wel aardig dat je dit aanhaalt. Ergens, hij begint bij Disney en hij wil eigenlijk ook al CEO worden. Dus hij trapt zelf in die val. Dat beschrijft hij ook.
Ja.
Hij is ook eigenlijk al meteen bezig. Op het moment dat zijn bedrijf wordt overgenomen, is hij meteen al bezig. Ik wil eigenlijk op die plek van Michael Eisner.
Ja, maar hij kijkt natuurlijk ook terug. Hè? Dus misschien zegt hij achteraf, ik had misschien nog wat geduldiger moeten zijn.
Ja. Ja.
Goed, ik zei 44 lessen. Het zijn er zelfs 45, zag ik terwijl ik erin zat te bladeren. Hey, Thijs, als je... je bent hoofdredacteur, je bent ook eindredacteur geweest. Je hebt heel veel journalistiek werk gedaan. Als je nou zeg maar de redacteur was geweest bij de uitgeverij van dit boek, had je dan nog verbeteringen gehad? Dingen die anders hadden gemoeten in het boek? Dingen die eruit konden of juist erbij hadden gemoeten?
Ja, ik was op een gegeven moment... Het was net één overname te veel of zo. Dus op een gegeven moment gaan ze 21st Century Fox weer uitgebreid beschrijven. En
ja, dan denk je weer een overname. Ja gaat
dus
weer.
Ik had het denk ik minder chronologisch gedaan. Want juist Pixar is het kernelementje in het boek. Zijn relatie met Jobs. Dat Jobs vertelt dat hij kanker heeft. Terwijl de hele wereld het nog niet heeft.
Ja.
Vlak voordat de bekendmaking van de overname van Disney van Pixar door Disney bekend wordt, neemt Jobs een apart. En,
ook bijzonder, hè? Dat soort momenten in het boek. Ja.
Ik had het misschien thematisch aangepakt. Ik had dat wat meer gewicht gegeven in plaats van chronologisch van de ene miljarden naar de andere miljarden overname te lopen. Ja.
En Tjou, zou jij dan nog iets aan het boek willen toevoegen? Of had je juist iets willen weglaten als jij die redacteur was geweest?
Nou, wat ik miste. Ik sluit wel een beetje aan met wat Thijs zegt. Maar wat ik misschien nog meer zou willen is hoe hij beschrijft zijn leven heel erg van die weerman tot aan de CEO van Disney. Hè, wat eigenlijk zijn reis is. Maar ik vind wat ik wel een beetje miste was, wat zijn nou die praktische takes als manager in het lager segment in plaats van gelijk die board level waar je op zit, op de C-level zoals dat dan wordt genoemd. Hoe ga je daar dan mee? Ja, hoe navigeer je terwijl je integriteit wilt bewaken?
Ja.
Een stukje ego niet te groot wil laten zijn. Daar had hij misschien wat meer mee in kunnen delen in plaats van. Het was zo gefocust op de fusies en het groter aankopen van Disney dan. Hoe kom je van die weerman naar die CEO-positie? Dus er zijn hartstikke veel stapjes tussen. En ik denk als manager heb je daar ook wel veel aan. Want als manager is wel een vak apart. Het is niet iets wat iedereen goed kan. En hij heeft vast wel zijn team.
Dus eigenlijk ook een beetje het geheim van het succes. Hoe is hij nou ooit daar gekomen waar hij gekomen is?
Dan, ik denk dat het omgaan met emoties en ego's heel anders is op zijn niveau als je CEO bent. Dan als je misschien nog 50 mannen boven je hebt en daar ook wilt komen.
Ja.
Ik klim omhoog en ik heb ook nog een team voor me onder me die steeds groter of belangrijker wordt.
Had jij dan ook wat van dat? Want dat miste ik ook een beetje. Maar volgens mij bedoel je een beetje hetzelfde ook. Het falen. Waar is het misgegaan in het begin van je carrière? En wat heb je daarvan geleerd?
Want hij doet het wel. Weet je, hij doet wel wat zijn stukjes privé er doorheen. En zijn kwetsbaarheid. Maar het is meer het aantikken ervan.
Ja, dat is wel een beetje zo. Dus eigenlijk, als je het boek zo leest, dan is het eigenlijk wel logisch ook dat die CEO van Disney geworden is.
Want hij zegt het ook aan het einde. Het lijkt allemaal heel logisch. Maar natuurlijk zijn dingen niet zonder voet of dat het niet helemaal soepel is verlopen. Maar je leest dat niet per se. Ja. Het is nogal een geoliede carrière.
Dat blijft toch wel altijd een beetje het probleem met businessboeken.
Ja.
He, dat je leest dit boek natuurlijk omdat hij CEO is geworden van Disney. Ja. Er waren ook heel veel mensen die hadden dat ook wel gewild. Maar ja, die hebben geen boeken geschreven. Of die hebben misschien wel geschreven, maar die vinden we dan niet interessant om te lezen. Nou ja, goed. Hey, ciao Thijs, ontzettend bedankt voor het bespreken samen met mij van De Rit van Mijn Leven. The Ride of a Lifetime van Robert Iger. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Heb je nou zelf dit boek ook gelezen en je hebt er belangrijke lessen uitgehaald die je graag zou willen delen? Deel ze dan even op Twitter en vermeld dan de hashtags BNR en Ben Tichelaar. Dus delen op Twitter en de hashtag BNR en Ben Tichelaar gebruiken. En mailen kan ook op tichelaar@bnr.nl. Tichelaar@bnr.nl. En dan zorgen wij dat deze ook weer worden gepost. Tot de volgende aflevering.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.